In een van mijn vorige gemeenten, toen op enig moment zondag 39 het vijfde gebod aan de beurt van behandeling was, maakte een moeder op zondagmiddag in de kring van haar gezin de opmerking naar de kinderen dat ze vanavond maar eens een keer heel goed zouden moeten luisteren. Nou, wat de dominee over het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, te zeggen had. Dat kan natuurlijk in een bepaalde situatie spontaan gezegd worden. En u kunt misschien ook wel een beetje raden in wat voor situatie die woorden klonken. Maar ik denk dat moeder op dat moment een verkeerd beeld meegaf van wat het vijfde gebod niet in de eerste plaats tot haar kinderen heeft te zeggen, maar tot haar als moeder. Als u vanavond naar de kerk bent gekomen met het idee dat de dominee vanavond vooral een preek zal houden voor kinderen en jonge mensen, dan moet ik u aan het begin van de dienst al teleurstellen. Het zal zeker ook gaan in de richting van kinderen en jonge mensen, maar niet minder in de richting van ouders. En ik haast me direct te zeggen dat de prediking vanavond niet alleen zal gaan over en tot ouders. Als ik denk aan de vele echtparen in het midden van de gemeente die geen kinderen hebben. Of aan hen die alleen zijn, de singles, of alleen zijn achtergebleven. Die misschien wel vanavond met dat gevoel naar de kerk zijn gekomen of met een vraag in hun gemoed. Heeft het wel zin om vanavond naar de kerk te gaan en gaat de prediking vanavond niet langs mijn leven en langs mijn hart heen, omdat het gericht is op het gezin. Eer uw vader en uw moeder. Op vaders en moeders en op kinderen. Nou, ik stel u vanavond aan het begin van de preek direct gerust. U kunt luisteren voor uzelf vanavond. Het is niet alleen een gebod, gemeente, dat voor iedereen geldt. Dat zal zo meteen ook wel duidelijk worden. Het is een gebod dat ook ontzettend veel in ons leven, in het leven van een ieder van ons, oproept. Als ik denk vanavond aan die kinderen die geen vader of moeder of ouders hebben. U kunt zich voorstellen hoe zij vanavond met ons mee zijn gekomen en hoe ze vanavond ook misschien wel met schroom en met angst deze dienst tegemoet hebben gezien. Ik denk ook aan ouders die één of meerdere kinderen op jonge leeftijd moesten terugleggen in de handen van de Heere. En als er vanavond het gebod klinkt, eer uw vader en uw moeder op, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft, dan zou je zomaar kunnen vastlopen, zowel met dit gebod als ook met de enige belofte in de 10 geboden. Ik kom daar straks trouwens op terug, op die belofte. U kunt zich ook voorstellen dat er onder ons vanavond kinderen zijn die opgroeien in een gezin waar ze wel liefde en aandacht ontvangen, maar juist daarom hun eigen vader en moeder, die er nog mag zijn, maar niet voor hun kan zorgen, des te meer missen. En dan klinken de woorden van vanavond, eer uw vader en uw moeder, opeens heel anders. Als u zich probeert te verplaatsen in het leven van zo'n kind, kinderen, moeten we zeggen, in onze gemeente. Het is niet alleen een gebod dat klinkt in de gebrokenheid van ons bestaan. Het is ook een gebod dat heel veel raakvlakken heeft naar allerlei andere terreinen van het leven. Het raakt direct het gezag op school. Het gezag van een meester of een juffrouw, een docent. Het raakt het gezag van het ambt. Van een diaken, een ouderling, een predikant. Waar ontlenen hij en zij het gezag aan? En aan wie ontlenen zij hun gezag? Het raakt ook meteen de vraag hoe wij ons verhouden tegenover de regering die door God over ons is geplaatst en waar dat gezag begint en waar dat gezag eindigt. Het raakt zoveel terreinen van het leven dat we vanavond tijd tekort komen om dat allemaal te gaan behandelen. En daarom ben ik dat ook niet van plan om dat te gaan doen vanavond. Dan zouden we aan de oppervlakte blijven zitten, misschien wel allerlei concrete voorbeelden de revue kunnen laten passeren, maar niet doorstoten naar het hart van deze zondag, zondag 39, met alle pijn waarmee deze zondag omgeven is, die oproept ook in ons leven, wil allereerst ons troost bieden. Geen vinger omhoog bij zondag 39. Maar een hand die leidt en brengt bij de bron van het leven. Het is een troostboek. Dit gebod raakt persoonlijk het leven van een ieder van ons, of je nu getrouwd bent of niet, vader en moeder bent of niet, opgroeit in een gezin waar veel liefde en aandacht is, maar waar je vader of moeder op dit moment moet missen. Het gebod raakt ons allemaal. Dat begint trouwens al aan de adem van dit gebod. Eer uw vader en uw moeder. Als je die woorden zo op de klank af zou beluisteren, dan zou je denken dat de Heer in de behandeling van de 10 geboden, in het uitspreken daarvan, zich opeens heel plotseling richt tot al die kinderen, jonge mensen die daar tussen het volk aan het voet van het gebergte Sinaï staan te luisteren om Gods geboden te ontvangen. Dat Mozes bij wijze van spreken, wanneer hij de 10 geboden namens God ook voorleest en uitspreekt, bij het 4e gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, heel nadrukkelijk in de richting van de ouderen kijkt, omdat hij ervan uitgaat dat hij, zij, dat gebod ook in hun leven, in hun familieleven, in hun gezinsleven gestalte moeten geven. En bij het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder wat naar beneden buigt, om die ogen van die kleine kinderen te vangen als hij die woorden uitspreekt. Eer jouw vader, zo staat er letterlijk in het Hebreeuws, eer jouw vader en jouw moeder. Vaak worden die woorden ook zo geluisterd en ook uitgelegd. Dat trof mij trouwens ook in de verschillende preken die ik gelezen heb rondom dit gebod. Dat het vooral ook toegespitst is op de kinderen en op de jeugd. Maar ik denk dat we eerst een vraag vooraf moeten stellen. Waarom laat God dan de ouders buitenschot? Als dit gebod geadresseerd is aan het hart van een kind. De Heere weet toch ook wat ouders kunnen aanrichten in het leven van een kind. Wat wij meemaken in 2018 in onze samenleving, waar vanuit de kant van de overheid zoveel aandacht wordt gevraagd voor huiselijk geweld. En als je de cijfers op je laat inwerken, dan schrik je daarvan. En ik denk niet dat ik te veel zeg als die cijfers één op één samenvallen met wat we meemaken in een kerk, in een gemeente. En misschien ook wel in onze gemeente. Aan huiselijk geweld. Kijkt God daar dan aan voorbij? Uitgerekend bij dit gebod. En als dat dan zo is, ik ga even mee in uw gedachtegang vanavond, als dat zo is, heeft de Heer dan nog geen over de kwetsbaarheid van een kind? Die soms geen kant op kan. Die zijn vader en zijn moeder wil liefhebben, terwijl die alleen maar liefdeloosheid ontvangt. Die zijn vader en moeder graag wil gehoorzamen, terwijl vader en moeder alleen maar praten met de handen. Hem of haar, mag ik het woord gebruiken, gemeente? Dood, zwijgen. Of met woorden die zo scherp zijn als een mes. Beschadigen. God weet dat toch ook. Ook in de tijd van Mozes kwam dat toch voor. En ook daarvoor. Ik denk alleen maar wat er zich afspeelde in de tenten van de aartsvaders. Die gezinssituatie van Isaac was nou niet om over naar huis te schrijven. Hoe Isaac omging met zijn twee zonen, Jacob en Esau. En hoe moeder daarheen probeerde te laveren door aan de ene kant haar man gerust te stellen en aan de andere kant het op te nemen voor haar oogappel, Jacob, dat verdient op zijn zachtst gezegd ook geen schoonheidsprijs. God weet dat toch? De Heere weet toch ook van die geschiedenis van Noach. Die man die zich dronken dronk. Die zich uitkleedde. En naakt in zijn tent lag. Het gaat bijna altijd samen. Alcoholisme met seksuele uitspattingen. En bijna altijd ook midden in het gezin. En het beschadigt altijd kinderen. Als de kinderen in het gezin aanwezig zijn. Altijd. God weet dat toch? Zou hij daarom in dit gebod alleen maar de kinderen, de zwakste groep en de kwetsbaarste groep aanspreken? Er wordt daardoor dus ook het beeld bevestigd wat een kind in zo'n situatie meekrijgt. Mag ik even nog met u meegaan in die situatie? Een kind dat in zo'n situatie meekrijgt, soms ook nog eens een keer ingewreven wordt door vader of door moeder. Je moet je vader en je moeder gehoorzamen, want dat zegt de Heer. Luister zondagmorgen maar als de wet wordt gelezen. Met alle gevolgen van dien. Waar rust eigenlijk het gezag van een ouder op? En waar rust uiteindelijk elk gezag op? Die geboden gemeente worden door de Heere gegeven aan zijn volk Israël. De Heere gebruikt om de relatie tussen hem aan de ene kant en zijn volk Israël aan de andere kant te typeren verschillende voorbeelden. Beelden ontleend uit het dagelijks leven. En een van de meest veelzeggende voorbeelden die de Heere gebruikt, vooral in het Oude Testament, is het beeld van een vader en dat van een kind. Ik wil het toch even met u langslopen vanavond. We zullen verschillende keren ook moeten gaan bladeren. Ik kijk even met u naar Deuteronomium 32. Dat is het lied van Mozes die dan afscheid neemt van het volk. Terugblikt in dat lied op de geschiedenis die God is gegaan met het volk Israël tot nu toe. En waarin Mozes op een hele beeldende wijze de Heere omschrijft. Allerlei voorbeelden gebruikt Mozes, het voorbeeld van een rotssteen. Bijvoorbeeld om Gods onveranderlijkheid, de vastheid van zijn trouw, beeldend neer te zetten. Maar Mozes gebruikt ook heel bewust van het beeld van God als vader. En ik lees met u vers 6. Daar zegt Mozes tegen het volk als een soort uitroep, zult gij dit de Heere vergelden? Gij dwaas en onwijs volk. En die uitroep klinkt dan op het moment als hij het volk voorhoudt wat het is om van God af te dwalen, de Heere links te laten liggen. Is dat dan de dankbaarheid, zo wil Mozes als het ware zeggen tegen het volk. Is de Heere dit nu waard? Hij die ons bevrijd heeft uit de knoet van Egypte. En zo goed voor ons geweest is in zijn zorg en in zijn trouw. Zullen we hem verlaten? Nee, toch zeker. En heel bewust op dat moment komt dat beeld om de hoek. En hij zegt dan in vers 6, is hij niet uw vader die u verkreeg, die u gemaakt en die u bevestigd heeft? Een van de eerste keren in het Oude Testament waar de Heer als vader wordt genoemd van zijn volk Israël. Heel nadrukkelijk in deze omgeving. Als we dan de Heer alle dank willen bewijzen voor zijn zorg en voor zijn trouw, voor zijn liefde en voor zijn genade. Laten we dan leven als een kind ten opzichte van deze vader. En trouwens, deze God heeft niets liever dan dat mensen voor zijn aangezicht hem dienen als een kind. En niet als een knecht. Dat moest je in Egypte. Werk, totdat je erbij neerviel. Maar deze God wil zijn volk brengen in een land waar ze als kind de vrijheid mogen genieten. En zich vol mogen laten lopen van Gods goedheid en van Gods genade. Is hij niet uw vader die u verkregen heeft? Het verbaast dan natuurlijk niet dat wanneer Israël op een bepaald moment wel de Heere verlaat en afscheid neemt van de Heer en andere goden verkiest boven God. En dat de profeten inhaken op dit moment uit het lied van Mozes. En dat zij juist met diezelfde woorden die Mozes uitsprak, Israël ook oproepen om terug te keren tot de Heer. Ik wil twee profeten aan het woord laten. Allereerst Jeremia 31. Jeremia 31. Een hoofdstuk waarin de profeet voorzegt hoe God zijn volk terug zal brengen uit de ballingschap. Langs welke weg hij zijn volk ook zal voeren. Ik lees vanaf vers 8 van Jeremia 31. En hoe zij in die weg de Heer ook zullen leren kennen en beleiden. Dan zegt de profeet het volgende in Jeremia 31 vanaf vers 8. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. En zal hen vergaderen van de zijden vanuit de windstreken der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween. Met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeboren. Israël tweestammenrijk, Efraïm het tienstammenrijk. Ze worden door God beide beschouwd als het enige en het eerstgeboren kind. Hier zien we datzelfde beeld terugkomen, maar dan positief. De Heere die zijn volk, ondanks alles wat het heeft uitgehaald, niet kan verloochenen. Zoals een vader die zijn kind oprecht lief heeft, nooit de deur voor zijn zoon of dochter zal dichtdoen. Wat het ook heeft uitgehaald. Ik kan me niet voorstellen dat hier een vader in de kerk zit die dat wel wil doen. De deur dicht doen voor je kind. Als het onbijbels is wat ik nu zeg, dan verwacht ik u morgenochtend op de stoep. Om uit te leggen aan de hand van Gods woord waarom het nu verkeerd is wat ik zeg. En ik geef u dan vanavond alvast een leestip mee. Begin maar met de gelijkenis van de verloren zoon. En kijk eens hoe die vader op de uitkijk staat. En leg je hart er eens naast. Zo is de Heere. Hij laat zijn volk niet vallen. Want hij is als een vader voor zijn volk. We luisteren naar de tweede stem van de profeet en dat is Maleachi. De laatste in de rij van. Maleachi 1 wil ik allereerst lezen. Vers 6, waar de profeet het volk een spiegel voorhoudt en grijpt naar dat oude beeld uit het boek van Mozes, Deuteronomium 32, om het volk als het ware duidelijk te maken dat met alles wat er gebeurd is in de eeuwen tussen Mozes en Maleachi en hoe het volk ook wispelturig is geweest, God niet veranderd is in zijn trouw en in zijn liefde. De profeet zegt dan tegen het volk, vers 6 van Maleachi 1, een zoon zal de vader eren, een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heere, waar is mijn vrezen? Zegt de Heere der Heerscharen, tot u, o priesters, verachters van mijn naam. Maar gij zegt, waarmee verachten wij uw naam? Ja, ze verachten God in zijn vaderschap. Zette God neer op dit moment in de dagen van Maleachi als een heer die je kan dienen zoals jij je baas dient. Je bent er om 8 uur 's morgens en je vertrekt om 5 uur 's middags. En zeg je tegen je collega's, de dag zit er weer op. Maar dat was de dienst van de Heer in de dagen van Maleachi. Je deed je plicht in de tempel en in je vrije tijd leefde je alsof je geen baas, geen meester en geen God had. Maar zoals het ligt tussen een kind en een vader. Je bent vader voor het leven. Je bent kind voor je leven. Zo ligt het ook tussen de Heer en tussen zijn volk. De profeet zegt het nogmaals, maar dan roept hij het volk op tot boetedoening. Dan zit ik in hoofdstuk 2, vers 10. En wil als het ware het volk een appel op het hart doen om terug te keren tot de Heer. En hij zet dan in opnieuw met die woorden uit Mozes in vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de andere, ontheiligende het verbond van onze vader? Met andere woorden, Malachi zegt, er is in jouw leven toch maar één vader en één moeder. Hoe komt het dan dat je als volk en ook persoonlijk leeft alsof je meerdere heren kan dienen in het leven? En dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de sluitpost vormt van je begroting. Die hoort er dan ook nog ergens bij. Maar op nummer 1 staan de Baal en de Astarte. Je hoort ook de pijn in die vraag doorklinken. Een vraag die eigenlijk geen antwoord meer behoeft. Natuurlijk, Malachi. Natuurlijk hebben wij maar één. De enige vader. Waarom deze lijn? Wel omdat binnen deze band de Heer als vader aan de ene kant en Israël als volk, als kind, als zoon aan de andere kant de 10 geboden door deze vader aan zijn kind Israël is gegeven. Dat klinkt ook door in de aanhef van de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land uit Egypte uitgeleid hebt. Johannes mag je ook lezen. Ik ben de Heere uw vader. Die jou, mijn kind Israël, bevrijd hebt uit het land Egypte. Als de Heere dan vervolgens dat 5e gebod laat klinken in het midden van het volksleven, dan spreekt hij heel het volk aan als kind. En er liggen een aantal parallele gemeenten die ik vanavond toch maar even heel praktisch en concreet wil gaan doorvertalen. Het vaderschap in het Oude en Nieuwe Testament rust dus in het vaderschap van God. Het zijn niet de woorden uit het Nieuwe Testament die ik nou citeer. Vaderschap van God rust, het vaderschap van ons rust in het vaderschap van God. Wie dus gezag wil uitoefenen en mag uitoefenen op de plaats die God je gegeven heeft, het zij in de kring van de familie, het zij op de werkvloer, het zij in de kerk, het zij in de samenleving, zal dus eerst zelf kind moeten zijn. Je zal moeten weten wat het is om te buigen voor God, zijn vader. En in het erkennen van Gods gezag over mijn leven, zijn heerschappij, in het beleiden van zijn zorg en in het genieten van zijn liefde, kan iemand zelf gezag uitoefenen over een ander die door de Heere onder hem of haar is geplaatst. Gezag zit hem dus niet in de harde hand en vuist. Gezag zit hem in een andere hand. Mag ik het eens voordoen? Als het goed is, weet u wat het is om als gezagsdrager uw hand als kind te leggen in de hand van God, de Vader. En anders heeft je gezag geen fundament. Nu kun je gezag wel winnen met een vuist, woorden, met harde hand, afkopen met mooie cadeaus, geld, of op een andere manier. Of je gezag misbruiken, in het voordeel van jezelf of van een van je andere vriendjes op de werkvloer. maar omdat het niet gedragen wordt door het gezag van de Heere zelf, noemt Gods woord dat gezag misbruik maken. Trek nog maar even een hele praktische lijn. In het jaar open verschillende jonge stelletjes in het huwelijk te treden. Afgelopen week, jong stel, deze week, 2. En als je in het huwelijk treedt, dan stel je ook samen open voor het ontvangen van een kind of kinderen. Mag ik zomaar een vraag even meegeven ter overdenking? Zou je een kind kunnen krijgen? Die verantwoordelijkheid kunnen dragen? Als je zelf geen kind bent van die ander. Met een hoofdletter. Is dat ook niet de toonzetting trouwens van het huwelijksformulier en het doopsformulier? Het huwelijksformulier waar een man wordt aangesproken als een godvrezende man, een vrouw wordt aangesproken als een godvrezende vrouw. Het doopsformulier waar de ouders worden aangesproken als ouders die met hart en mond ja zeggen op de vragen die gesteld worden en blijk geven dat ze dus weten wat het is om kind te zijn. Is dat een garantie dat het altijd goed gaat? Om het maar even gewoon concreet te zeggen. Dus op het moment dat beide ouders de Heere vrezen, gaat het in het gezinsleven natuurlijk vanzelfsprekend goed. Op het moment dat je als baas de Heere vreest, heb je als je op je werkvloer staat geen tegenkanting te verwachten. Dan maak je ook nooit fout. Op het trofgemeente in de voorbereiding voor de prediking is het begin van het boek van de psalmen. Ik moet er maar eens op letten. Ik heb er in een ander verband wel een keer eerder aandacht voor gevraagd bij de ouderen tijdens een reis. Psalm 3. De eerste psalm van het boek van de psalmen die begint met een naam. Daar staan trouwens twee namen in het opschrift. Een naam van een vader David en een andere naam van zijn zoon Absalom. En David heeft die psalm gedicht naar aanleiding van zijn vlucht voor zijn eigen kind Absalom. Hoe cynisch kan het trouwens zijn, zo'n machtig, prachtige naam, Absalom, vader des vredes. Of je zou het misschien ook kunnen zeggen als een vingerwijzing naar de vader van dit kind, David, de man die vrede had gesticht in zijn rijk, voor zijn volk en daarin ook de zegen van de Heer had ondervonden. En uitgerekend voor deze jongen met deze klinkende naam moet David het op een rennen zetten. Omdat Absalom vervuld is met haat en snakt naar het moment dat hij zijn vader eigenhandig kan vermoorden. Een godvrezende man en vader, ja, David heeft inderdaad een puinhoop gemaakt in zijn gezinsleven en in huwelijksleven, maar zou jij vanavond met je vinger durven wijzen naar deze vader en man? Kun je erboven staan? Doe je beter. Waarom begint het boek van de psalmen uitgerekend met deze psalm? Om ook de andere kant te laten zien. Om niet alleen het gebod eer uw vader en uw moeder te laten klinken door de hele schrift. Maar om er ook blijk van te geven dat de Heer als geen ander weet wat er plaatsvindt achter de gesloten deuren van een woning, een bedrijf, een gezin. En wil laten merken dat hij juist dan ook vertroostend als een vader erbij is. Als vader en als moeder geen grip meer hebben op hun kind. Terwijl ze zelf niet verantwoordelijk en ook niet schuldig zijn aan de zonde van hun kind. Grijp maar eens naar die psalm als je 's nachts ligt te wachten en te draaien in je bed. Thuiskomst van een van je kinderen. En zo elke ouders zitten in onze gemeente, meer dan me lief is. Lees die psalm maar eens op het moment. Als je soms opeens te neergeslagen in de kerk zit, je was er niet eens op voorbereid, maar opeens klonk dat vijfde gebod. Eer je vader en je moeder en in een flits kwam dat langs, dat spektakel op diezelfde zondagmorgen. Hoe moeilijk het was om de jongen uit zijn bed te krijgen en mee te nemen naar Gods huis. Het boek van de psalmen zet in de gebrokenheid van ons bestaan en in het hart van relaties tussen ouders en kinderen. Om te laten zien wie God juist wil zijn, zowel voor die vader als ook wilde zijn voor Absalom. Al wilde Absalom deze vader niet in zijn leven. Kijk, als we tegen die achtergrond nu eens even kijken naar zondag 39 gemeente, we pakken zo meteen nog één keer de Bijbel erbij, dan komen die woorden misschien ook wel even in een ander licht te staan. Dan lees ik in zondag 39 dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, als eerste staat hier in die trits van drie, eer, liefde en trouw, als eerst staat er het woordje eer, eerbied, ontzag. Waarom? Omdat ons gezag ontleend is aan Gods gezag. En de Heer als eerste van ons vraagt dat we hem eren. Verheerlijk, groot maken om wie hij is. U vraagt, dominee, mijn moeder bezoeken. Ja, dat doen we eigenlijk de laatste jaren niet meer. Moeder weet toch niet wanneer we komen. Ze zit in een gesloten afdeling. Of we nu wel zijn of niet. Moeder weet het niet. Zomaar een moment uit de praktijk gemeente. Je gaat niet naar je moeder in een gesloten afdeling om van je moeder nog iets te krijgen. Dat heeft ze in haar hele leven al gedaan. Jij gaat op bezoek bij je moeder om haar te eren, om wie ze is. Als moeder, ook daar, in al haar ontluistering. Maar zij was de vrouw die jou droeg, voortbracht, verzorgd, koesterde. Voor jou ging ze 's nachts eruit. Voor jou ging ze naar school. Voor jou voerde ze de gesprek. Voor jou ging ze door het vuur. En daarom ga je naar je moeder. Omdat het de vrouw is die je van de Heer hebt gekregen als jouw moeder. Eren. Eer uw vader en uw moeder. Het treft me, gemeente, nu wat langer meelopen, ook in de praktijk. Dat je dat gewoon ziet terugkeren vaak als een repeterende breuk in families. Als ouders in de kring van hun gezin negatief spreken over hun eigen vader en moeder. Op een manier waar de liefdeloosheid van uitstraalt. Ja, dan is het ook geen wonder dat die kinderen op een gegeven moment hetzelfde gedrag gaan vertonen, maar dan naar hun eigen ouders. Voorbeeld doet in deze ook navolgen. Eer. Dat geldt trouwens niet alleen voor het gezag in het gezin. Mag ik even nog een andere lijn trekken en wil ik snel met u verder. Dat geldt ook voor het gezag wat boven onze kinderen staat. Aan welke kant gaat u staan als uw zoon of dochter thuis komt met een verhaal van school? Klimt u meteen in de telefoon om verhaal te halen? Als je nou als vader en als moeder een klein beetje jezelf kent, dan ken je ook een klein beetje je kinderen. En als wij als ouders ook zo gemakkelijk kunnen draaien met de waarheid, om die naar onze hand te zetten, zullen onze kinderen dat dan soms niet doen? Hoe komt het dat ook in het reformatorisch onderwijs, ook op de Calvijnschool hier en in de Gemaris en de Mannix, docenten hun gezag moeten gaan verdedigen naar de ouders? Ik zeg niet dat ze het altijd goed doen, maar dat dat de insteek is van een gesprek. Dat dat ter discussie staat. Dat zegt iets over die ouders. En niet in de eerste plaats over die docent. Eren. Om wie hij is, of zij is, met zijn of haar positie. Ik maak de volgende stap, gemeente. Er is namelijk bij de behandeling van dit gebod ook iets aan de hand. Ik ben niet de eerste die er trouwens op wijst, en u zult dat waarschijnlijk ook niet voor het eerst horen. Maar ik wil er toch even aandacht voor vragen. We missen trouwens iets in de uitleg van deze zondag, het vijfde gebod. Dat gebod luidt toch volledig: eer uw vader en uw moeder. En als ik de uitleg goed lees, ik lees hem maar even gewoon uit. We laten maar gewoon bij het begin ook beginnen. Dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Dan staat er al een punt en dan verwacht je eigenlijk dat de uitleg van dit gebod verder gaat. Immers, Paulus zegt het toch, het is het enige gebod met een belofte. De woorden gaan toch verder in het vijfde gebod. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Een uitgelezen kans, zo zouden we vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, om in één keer de troost op een machtige wijze te ontvouwen. Juist rondom dit gebod waar wij allemaal soms snakken naar troost, omdat we het gevoel hebben zo vaak tekort te schieten. En notabene, nou laat de catechismus ons in de steek. Er zijn nogal wat uitleggers die dat inderdaad ook zo wegzetten. Een gemiste kans. Jammer dat de uitleggers van de Heidelberger catechismus deze belofte laten liggen. Zou dat nou echt zo zijn, gemeente? Kun je misschien bij de eerste versie voorstellen, maar de catechismus heeft zoveel herdrukken beleefd. Er moet toch op een gegeven moment iemand zijn vinger hebben opgestoken en gezegd hebben, er wordt iets gemist in zondag 39, moeten we dat niet even aanvullen? En trouwens, als ik even terugkijk met u, zondag 34, daar staat het toch gewoon zwart op wit, we slaan maar één bladzijde terug, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat zal wel heel vreemd zijn. Dat ze het in zondag 34 nog wel weten. En in zondag 39 al vergeten zijn. Ze hebben het bewust weggelaten. Dat heeft ook zo'n reden trouwens. Dat ze deze belofte hier op dit moment weggelaten hebben. Dat is niet om van dit gebod een soort moralistisch leerboek te maken. Dat net die opmerking met de vinger omhoog. Nee, zondag 39 wil ook juist troost aanreiken. Wat is eigenlijk de achtergrond van die belofte? Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Ik moet bij die woorden altijd denken aan een ouderling voorlezer, wiens stem haperde bij deze woorden als hij dit gebod voorlas in het midden van de gemeente. En heel de gemeente begreep waarom zijn stem als vader haperde. Vanwege het verlies van een kind. Moet je die woorden zo lezen? Op dat uw dagen verlengd worden. Dat God bij wijze van spreken die beloning geeft aan kinderen die hun ouders eren, soms ook in een hele onmogelijke situatie, door hun een lang leven te schenken. Ik denk niet dat we die kant op moeten gaan, gemeente, en dat is trouwens ook niet de lijn van de schrift. Laten we maar even kijken naar het gewicht wat God toekent aan dit gebod, en dat is de reden waarom we opnieuw onze Bijbel erbij pakken en even kijken alleen maar naar het boek Deuteronomium. Deuteronomium 13. De Heer heeft niet alleen de 10 geboden gegeven, hij geeft er ook uitleg bij aan de hand van hele concrete situaties. Daarom zijn deze boeken ook zo belangrijk, Deuteronomium 13. En ik lees met u vanaf vers 6, waar ons gebod van vanavond ook heel concreet wordt uitgelegd en toegepast. Deuteronomium 13, vers 6. Dan lees ik als volgt. Wanneer uw broeder, dus je eigen broer, en je mag ook lezen je eigen zus, de zoon of dochter van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, dus je echtgenoot, of je aanstaande vrouw, of uw vriend, die als uw ziel is, dus je aanstaande man, u zal aanporren in het heimelijk, in het verborgene, zeggende: laat ons gaan en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen, van de goden der volken die rondom u zijn, nabij u of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. De Heer wil als het ware zeggen, wat voor goden het ook zijn, en waar ze ook vandaan komen. Dan komt de toepassing, zo zult gij hem niet ter wille zijn en naar hem niet horen. Ook zal uw oog hem niet verschonen. Gij zult u niet ontfermen, nog hem verbergen. Maar gij zult hem zeker dood slaan. Uw hand zal eerst tegen hem zijn om hem te doden. Daarna de hand van het ganse volk. En gij zult hem met stenen stenigen dat hij sterft. Waarom? Waarom deze doodstraf? Wel, zegt de Heere, hij heeft u gezocht af te drijven van de Heere uw God, die u uit Egypteland als het diensthuis uitgevoerd heeft. Mag ik het even concreet maken? Komt je vriend naar je toe en die zegt, joh, zullen we vanavond daar en daar naartoe gaan? En je hoort die naam en je krijgt al wat bedenkelijk en je vriend zegt, nou joh, wat is er aan de hand? Ja, ik denk niet dat ik daar naartoe mag van mijn vader en mijn moeder. Nou, zegt je vriend, ze hoeven toch ook niet te weten. We verzinnen dan wat. We zeggen gewoon dat jij bij mij komt. Of we zeggen helemaal niets. In het heimelijke. Wat gebeurt er op dat moment? Volgens de Heere is zo'n vriend niet alleen bezig om jou weg te trekken onder het gezag van je vader en moeder vandaan. Maar als je ouders hebt die jou willen opvoeden in de vrezen des Heren, dan is de vriend jou ook bezig om je weg te trekken bij God vandaan. En dat betekent in 2018 niet dat je moet gaan stenigen, maar wel dat je met hem moet breken. Want hij is geen vriend. Hij heeft je dood op het oog. En niet het leven met de Heer. Wat als je vriend uit deze gemeente komt, dan zul je ook met hem moeten breken. Want al is hij lid van deze gemeente, in zijn leven laat hij zien dat hij zich aan God en aan zijn woord niets laat gelegen. Waarom is de Heer hier zo radicaal? Want dat is het. En trouwens, dat gebod staat niet op zichzelf. Ik kijk toch nog even, ook ter overtuiging van deze en gene links en rechts van mij, naar een andere plaats, Deuteronomium 21. Nu kom ik zo meteen wel terug op die vraag waarom God zo radicaal is op dit moment. Deuteronomium 21. Ik lees met u vanaf vers 18. Daar zegt de Heer het volgende, Deuteronomium 21 vanaf vers 18. Wanneer iemand een moedwillige of wederspannige zoon heeft, die de stem van zijn vader en de stem van zijn moeder niet gehoorzaam is, en ze hem gekastijd zullen hebben, getuchtigd hebben, en hij naar hen niet horen zal. Ik wil het toch even lezen, gemeente, want het is wel Gods woord. En met dat ik wil verder gaan, voel ik ook wat in mijn eigen hart bovenkomen. Ik zal het zo meteen wel verwoorden. Er staat dan, zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen. Zullen hem uitbrengen tot de oudste van zijn stad. En tot de poort van zijn plaats. En ze zullen zeggen tot de oudste van zijn stad, deze onze zoon is afwijkende en wederspannig. Hij is onze stem niet gehoorzaam en er komt ook voor de dag wat er aan de hand is. Hij is een brasser, een zuiper. Een alcoholist bijvoorbeeld, of een drugsverslaafd. Dan zullen alle lieden van zijn stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterft. En gij zult het boos uit het midden van u wegdoen, dat de ganse Israël horen en vrezen. Zo wonder trouwens dat we in 2018 leven. En dat dit niet meer hoeft in de tijd van het Nieuwe Testament. En dat is ook niet de bedoeling vanavond van de strekking van dit gebod. Maar wel om aan te geven wat voor gewicht de Heere hangt aan het gebod eer uw vader en uw moeder. En waar de grenzen liggen. Dat op het moment als het kind een bedreiging vormt voor het leven, ook het geestelijk leven van de andere gezinsleden en van zijn vader en moeder, er dus ook gekozen zal moeten worden. Omdat dit kind ouders voor een keus plaatst. Of meegaan in zijn leven. Of afstand nemen van zijn levenskeus. Met dat ik dat zeg, gemeente, en dat was ook wat ik voelde bovenkomen, zie ik allemaal beelden langskomen van de achterliggende jaren, de wanhoop en de pijn van veel ouders, die inderdaad voor zijn keus kwamen te staan, die ze niet wilden maken, ook niet konden maken. Zie je nou ook hoe belangrijk het is? Eren van je vader en je moeder, maar ook hoe belangrijk het is hoe wij als ouders God gestalte geven in de omgang met onze kinderen. Calvijn zegt dat ergens, wij zijn de handen van God. Vertegenwoordigen hem in de kring van zijn gezin. Wat voor beeld zet je neer van de Heer als vader als je altijd schreeuwt? Of altijd zwijgt en net als Eli een andere kant op kijkt. Altijd maar toegeeft. Zin geeft. Kind moet toch ook leren wat nee is. En dat nee, nee blijft. Omdat God dat toch ook zegt. Nee is nee tegen Israël. Kijk, nu begin ik ook te begrijpen waarom dit gebod staat in het kader van die aanhef. Juist deze twee voorbeelden, en je zou dat kunnen vermenigvuldigen met meer, maken duidelijk dat de Heere dit dus niet deelt in zijn volk, onder zijn volk en ook niet in zijn land, omdat het in Gods ogen een bedreiging vormt van de vrijheid die hij heeft gegeven aan zijn kinderen, zijn volk Israël. En dat die vrijheid dus op het spel komt te staan. Op het moment als die kinderen dat proberen te ondermijnen. Of als die vader of die moeder zich laat gelden op een manier die haak staat op wat de Heere is. En hoe hij ook vertegenwoordigd wilt zijn in de kring van, van het gezin. Het is alsof de Heere wil zeggen. En dan hoor je ook die belofte doorklinken. Als je dit gebod houdt. Dan worden je dagen verlengd, dan blijf je leven, dan blijf je als volk bestaan in het land dat God u geeft. Maar laat je dit gebod los, dan heb je geen recht meer om te leven in het land dat God u wel gegeven heeft. Dan zien we ook in 2018 trouwens de actualiteit van dit gebod. Wat doet het met een samenleving? Als op dit moment bijna 1 op de 2 kinderen opgroeit in een situatie waar hij of zij geen 2 biologische ouders heeft. Vanwege echtscheiding. Bewust ongetrouwd blijven. Samenwonen. Wat doet dat met een kind? Als het gaat om het hechten aan. Het aangaan van een relatie. Van vriendschap. Toeleven naar een huwelijk. Bewustzijn dat je trouw belooft voor heel het leven. En ervoor vecht als die trouw onder druk komt te staan binnen het huwelijk. Als ze thuis het al niet meer hebben geleerd, dan leren ze het echt niet meer op school en op de catechisatie. En ook niet met een huwelijkscatechese van een paar avonden. Dan is het alleen dankzij Gods genade, en die voorbeelden zijn er gelukkig ook meer dan genoeg, dat kinderen wel hun vader weten te vinden. Ondanks hun eigen vader en moeder. Waarom deze belofte niet in zondag 39? Wel, de Heidelberger Catechismus wil ons vanavond wijzen op die andere belofte die al veel eerder aan de orde was en waar we als slot naar gaan kijken. Zondag 14. Zondag 14. DSNG had waarschijnlijk verwacht dat zondag 9 en 10 nu aan de orde zou komen waar het gaat over God als vader. Maar wij zijn op zoek aan troost. Als je dit zo op jezelf laat inwerken, gemeente, en ik heb vanavond alleen maar in wat krijtlijnen, wat lijnen laten zien en het gebod nog niet eens helemaal uitgeput behandeld, maar dan snak ik vanavond samen met u naar troost, of niet soms? Wie wil God nou voor ons zijn? Voor ons en onze kinderen, ook in het licht van dit gebod. En ik lees met u zondag 14. Dan luidt de vraag, wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hier gaat het dus over de menswording van de Zoon van God. Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij het ware zaad van David zij. Zijn broederen, in alles gelijk. Ja, waarin is hij ons gelijk geworden als we Christus mogen kennen? Wel, hij was ook zo. Niet alleen van zijn vader, maar ook zoon van Jozef en Maria en het gezin daar in Nazareth. Mag ik zo even wat concrete en praktische momenten naar voren halen uit het leven van Jezus? 34 jaar geloofden zijn broers en zussen niets van hem. Ze geloofden hem niet, staat er zwart op wit in het evangelie. Wat moet dat met dat kind hebben gedaan aan tafel bij Jozef en Maria? Als je als oudste van het gezin een broertje onder je hebt, een zusje onder je hebt, die niets van je gelooft. Al laat je het zien later in de wonderen en tekenen dat je een andere vader hebt dan Jozef. Je wordt miskend, bespot, weggelachen, genegeerd. En terwijl je aan het preken bent onder de zondaren, staan ze opeens op de stoep en ze zeggen: stop maar even met dat preken, want we willen even met je praten als familie onder elkaar. Kom eens even hier. Er zitten vanavond kinderen in de kerk, ook volwassen kinderen. Die in geestelijk opzicht ook niet begrepen worden door hun eigen familie. Dan hoef je nog niet eens te denken aan familieleden die midden in de wereld zitten op dit moment. Misschien zitten ze wel hier in de kerk. of in een andere kerk. Maar om het maar met de woorden van de evangelist te zeggen, ze geloven je niet. Wat kun je dan worstelen met dat gebod, eer je vader en je moeder. Als je vader het niet overneemt toen je aan de avondmaal ging. Als je met je moeder geen geestelijk woord kan spreken. Als je bij je broer op het matje werd geroepen om je te verantwoorden. Jij bekeert, waar haal je dat vandaan? En dan dat gebod. Eer uw vader en uw moeder. Kijk vanavond eens naar die grote wetsvolbrenger. Die opgroeide in een gezin waar hij helemaal niet werd geloofd. Niet werd begrepen. En ten diepste dus ook niet werd geaccepteerd. Al bewaarde zijn moeder al die woorden in haar hart. Op de beslissende momenten was ze ook niet thuis. Zullen wij ons vanavond ook niet mogen vertroosten aan de hand van deze belofte hier in zondag 14? En is dat ook niet de reden waarom de Heidelberger Catechismus die belofte in zondag 39 weg had? Om ons te brengen in de schatkamers van het evangelie. Hier liggen die beloften. Ik heb er zomaar even eentje uitgelicht. Aan de hand van dit gebod. Doe dat ook maar heel concreet. Als je weer dat telefoontje binnenkreeg, of die brief, of als er al jarenlang geen contact meer is. Je worstelt met die vraag, hoe moet dat nou? Je vader en je moeder eren. Je broer en je zus. Je kind. Laten we ons dan allereerst gaan vertroosten in het woord. En dan je handen vouwen, en dat is de laatste, zondag 46, kijkt u maar even mee. Hoe mogen we die belofte dan ook neerleggen bij de Heere? Wel, het is alsof de Heidelberger Catechismus ons daarin ook al een stap voor is vanavond. Dan is dat trouwens ook niet kenmerkend voor het evangelie. Dat is de ane van het Onze Vader. En dat had u denk ik wel verwacht, zondag 46. Daar staat, waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, Onze Vader? En dan is het antwoord op dat Hij van stonden aan, vanaf het begin af aan, in het begin van onze gebed, in ons de kinderlijke vrees, dat is gewoon de lijn van de preek van vanavond. Ons gezag ontlenen we aan Gods gezag. De kinderlijke vrees en toevoer zich tot God verwekken. Welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk dat God, onze Vader, door Christus geworden is. Die op aarde erachter kwam dat hij een vader had die hem niet begreep. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden. Dan onze vaders ons aardse dingen ons zeggen. Dit is nu God. Die aan de ene kant ons oproept om geduld te hebben met de zwakheden van onze ouders. En dat dit tegenover plaatst, maar zo ben ik niet. Zo wil ik niet eens zijn. Zo kan ik niet eens zijn. Ik ben God en geen mens. Ik ben ten diepste de enige die met recht vader heet. En zo ook aangesproken wil worden. Zou jij dat ook niet willen? Misschien sla je al jarenlang die eerste woorden van dit gebed over. Denkend aan je vader. Maar kijk nou eerst eens in de ogen van zijn zoon. Jezus Christus. En zou je dan niet in zijn naam. En tot eer van hem. Deze vader ook durven aan te spreken als jouw vader. Begin dan eerst maar eens in je gebed te vragen om troost. En of God de pijn en de angel in die woorden, eer uw vader en uw moeder, weg wil halen. Door te laten zien dat hij zo totaal anders is dan die vader van vroeger. Hij is God en geen mens. Amen.